Welkom bij Podcast Pensionado, aflevering 26. Ik ben Patrick Oudijk en ik ga in gesprek met pensionado's over hun leven, werk en droom. In deze aflevering ontmoet ik Kees Wijnen, een man met een veelzijdige achtergrond, werktuigbouwkundige, arbeidspsycholoog en voormalig docent technische bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Kees groeide op als zoon van een uitvinder en raakte al op jonge leeftijd gefascineerd door de hoogovens. Na zijn studie werktuigbouwkunde en militaire dienst trad hij in dienst bij dit bedrijf, waar hij volop kansen kreeg om zichzelf te ontwikkelen. Maar Kees is meer dan zijn werk. Hij was een gepassioneerd badmintontrainer en coach met een uniek kijk op kennisoverdracht. Met volop liefde voor Italië, muziek en opera. We praten over hoe zijn diensttijd hem hielp sociale vaardigheden te ontwikkelen. De verantwoordelijkheid over het inkoopproces als startend HTS'er. Hoe zijn onstuitbare werklust hem bijna te veel werd en hoe de steun van zijn vrouw hem weer in balans bracht. Wat een coach echt succesvol maakt. En natuurlijk ook over zijn huidige passie voor Italië, zijn zangkoor en zijn diepe liefde voor de opera. Kortom, een boeiend gesprek over uitdagingen, groei en genieten van het leven in al zijn facetten. Fijn dat je luistert naar Pensionado. Bij mij op de bank, Kees Wijnen. Kees, welkom bij de podcast Pensionado. Fijn dat je mijn gast wilt zijn en met mij de wandeling wil maken door jouw leven, van verleden naar toekomst. Maar om te beginnen, Kees, wie is Kees Wijnen? Met andere woorden, kan jij je introduceren?
Ik ben Kees Wijnen. Ik ben sinds kort 80 jaar. En ik ben getrouwd. Ik heb 2 dochters.
Ja.
Kleinkinderen, een jongen en 2 meisjes.
Uh-huh.
En ik geniet op dit ogenblik van het pensionado bestaan.
Kees, 80 jaar, dat is al een zeg maar, behoorlijke leeftijd. Zeker als je terugkijkt. Ik weet nog wel dat ik jou voor het eerst tegenkwam als mijn trainer. Badminton trainer. Dus daaraan heb ik ook warme herinneringen. Heel leuk om dat even naar boven te halen en om je hier nu tegenover mij te zien zitten. 80 jaar, geboren in Haarlem. En dat moet dan toch zeg maar voor het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn geweest.
Ja, ik ben van origine een oorlogskind. Maar ik weet daar niks meer van anders dan de verhalen van mijn ouders.
En ja.
Van de ouders van vriendjes, vriendinnetjes.
Ja. Dus in 1944 geboren.
Ja, in de hongerwinter.
In de hongerwinter.
In Haarlem. Want mijn ouders zijn in Dordrecht getrouwd.
Ja.
Daar kwamen zij vandaan. Mijn vader is kort na zijn trouwen verhuisd naar Haarlem omdat hij daar werk kon vinden.
Ja, ja. En is het dan, want als ik aan Haarlem denk, dat was natuurlijk ook een stad in de wederopbouw. Er was heel veel te doen in Haarlem. Ik denk dan ook meteen aan de hoogovens.
Dat is ook het bedrijf waar ik ben gaan werken later.
Ja.
Maar daar is nog een heleboel tussen geweest.
Zeker.
Natuurlijk.
Maar je vader werkte daar ook al?
Nee, mijn vader werkte bij de Rits. Dat was een chemische fabriek op het toenmalige industrieterrein. Het is nu ook industrieterrein, maar het heet nu de Waardepolder in Haarlem. Mm-hmm. Het is nu veel groter, maar vroeger had je daar alleen maar nog wat industrie langs het Spaarne.
Mm-hmm, mm-hmm.
En daar werkte hij toen en ik kan mij daarvan nog herinneren. Dat als hij daar naartoe ging, dat we werden overgezet met een roeibootje.
Zo.
Ja, met een echte ouderwetse roeiboot met iemand die dan ook roeide.
Een pontje met een roeier.
Ja, het is niet te geloven. Ja. Ja.
En Kees, de familie, waar bestond die uit? Was jij de oudste, de jongste, de middelste?
Nee, ik was de oudste. Ik ben, zoals dat heet, vanaf de beddenplank. Ik weet niet of je weet wat die uitdrukking inhoudt.
De beddenplank, je moet me even helpen, de beddenplank.
Dat is dat je meteen na het huwelijk van de ouders verwekt bent.
Ja.
En, want mijn ouders zijn 1 december getrouwd en ik ben 23 september het jaar erop geboren. Dus dat is eigenlijk in 9 maanden tijd.
Mm-hmm.
Ik heb 1 zuster, Dinette. Wij zijn opgegroeid in een straatje in Haarlem, de Hoge Woerdstraat.
Ja.
Toeval wil dat Elvira, een van mijn dochters, nu in hetzelfde blok, maar aan de andere kant van dat blok ook een huis heeft.
Ja.
Dat is bijzonder toevallig natuurlijk.
Ja.
Daar hebben wij in een benedenwoning gewoond, net na de oorlog. Daar hebben we 10 jaar gewoond, ja. Ik kan me nog herinneren, het was een doorzonwoning en dan had je de voor- en een achterkamer met een klassieke schuifdeur.
Mm-hmm.
En daar werd nog met een kachel gestookt. in de voorkamer. En als het dan s'avonds erg koud was, dan ging de tussendeur even over. Want dan konden we s'avonds in de achterkamer. En toen hadden we s'avonds in de achterkamer ook een beetje warmte. Er was een tafel die stond dan ergens tegen een zijraampje aan. En er waren een paar stoelen die zaten dan rond de haard. En dat was de hele kamer. En daarachterin stond in een van de twee kamers dus van de doorzoomwoning een tweepersoonsbed. En dan met een stukje ertussen van maar misschien 30 centimeter stond mijn bed. En aan de andere kant met een stukje van 30 centimeter stond het bed van mijn zusje. We sliepen dus met z'n vieren in één kamer. En dat hebben we dus volgehouden totdat ik een jaar of, ja, ik geloof tot 10 jaar werd. En toen zijn we verhuisd. Dus dat was echt heel compact waar we woonden. Maar mijn ouders waren lang blij dat er een huis was, want je had toen helemaal geen huizen.
Ik kan me heel goed voorstellen. Het was de wederopbouw ten slotte van rekening.
Ja, ja.
10 jaar en toen zijn jullie verhuisd?
Toen zijn we verhuisd naar vlakbij, naar de Marnixstraat.
Naar Marnixstraat, en dat in Haarlem dus.
Ook in Haarlem, ja. Dat was 2 straten verderop. Daar woonden we op een bovenwoning. Ja. Hier woonden we op een benedenwoning. Ja. Daar woonden we op een bovenwoning. Maar die hadden een aparte opgang. En daar hadden we dus 2 verdiepingen. En daar kreeg ik een eigen kamer. Maar er was nog geen douche. Dus dat deed je dan in het badhuis. En later kreeg ik een vriendinnetje. En daar ging ik dan douchen. Nou, het is niet voor te stellen hoe dat toen was.
Ja, en zij was dan zo fortuinlijk dat ze thuis een douche had.
Ja. Ja.
Ja. Als je teruggaat naar die tijd. Roerige tijd geweest, geloof ik, denk ik ook met de wederopbouw en al de ontwikkelingen die na de oorlog op gang kwamen. Wat is voor jou, zeg maar, een herinnering die je nu nog levendig kan herinneren en die jouw leven ook min of meer richting heeft gegeven? Zijn er nog momenten die bij jou naar boven komen waarvan je dacht, hey, of herinneringen die belangrijk voor je zijn?
Nou, mijn herinnering die ik daar dan heb is dat mijn vader heel hard werkte.
Mm-hmm.
Hij werkte overdag en 's avonds. En dat mijn moeder heel veel alleen zat.
Mm-hmm.
Dat kan ik mij nog wel herinneren.
Mm-hmm.
Want er moest wel geld verdiend worden. En dat ging niet zo makkelijk doen.
Ja.
Vader had wel HTS in Dordrecht gedaan.
Ja.
Maar dat betekende niet dat je, als je nu HTS gedaan hebt, dan hoor je wel bij de middenklasse. Maar dat was toen nog geen uitgemaakte zaak dat zo was. Dus en het was ook nog zo dat mijn moeder werkte niet. Die zorgde voor het gezin. Dus ik had in hoofdzaak met mijn moeder te maken.
Hoe heeft dat jou gevormd?
Ja, mijn moeder was, ja, je kunt het wel zeggen. Maar mijn vader was heel slim, maar mijn moeder was dat wat minder. Dus
ja.
Ik heb daar wat minder profijt van gehad, als ik dat zo zeggen mag. Mijn vader, die was wel slim. Die was ook uitvinder.
Mm-hmm.
Die heeft ook de stalen stijgerkoppeling uitgevonden. Die wordt nu nog gebruikt als je ergens een stijger ziet. Heel vaak zijn daar nog de stijgers waarbij de koppelingen zitten die hij ontworpen heeft.
Indrukwekkend.
Waar hij ook patent op had.
Indrukwekkend,
ja. Het is nu ongeveer zo'n 60 jaar geleden. Nee, meer. 70 jaar geleden, want ik weet nog als 10-jarige jongen dat mijn vader in de Jansstraat in Haarlem een kantoortje had. En in dat kantoortje stond een tekenplank. Want daar had hij natuurlijk in die doorzoomwoning geen plek voor.
Mm-hmm.
Daar stond een tekenplank. En daar tekende die dan die koppeling op. En dat kan ik mij nog wel herinneren, ja.
Ja.
En dat ik er ook bij was. En dat hij daar ook zaken deed. Dat hij daar mensen ontving. En dan had hij een nieuw ontwerp voor die koppeling had hij op de tekenplank staan. Maar daar had hij dan een vel overheen gehangen. Zodat die mensen, als ze dan binnenkwamen, niet konden zien wat hij weer voor nieuws aan het ontwerpen was.
Goh, begrijp ik het goed. Dus hij werkte bij een organisatie en hij was tegelijkertijd ook uitvinder.
Ja, ja, ja.
Ongelooflijk. En werktuigbouwkundige, denk ik dan?
Ja, hij heeft HTS werktuigbouw in Dordrecht gedaan, ja.
Ja.
Ja, en ik weet ook nog dat hij toen we een keer op vakantie gingen. Toen was ik 12,
mm-hmm.
13, dat weet ik niet meer. Dat we toen in Zwitserland langs moesten. Want daar had hij een relatie gevonden waarvoor hij een betonvlechtmachine ontworpen had.
Mm-hmm.
Die machine die kon dus beton vlechten. En dan kon je dus, als je die machine dan vooruit de betonstortmachine of de betonstort vooruit liet gaan, kon je dus een hele mat op de weg leggen waarachter dan meteen een beton gestort kon worden.
Ongelooflijk.
En dat had hij uitgevonden, ja.
Ongelooflijk. Ja. Want dat vraagt heel veel rekenwerk en denkwerk om de juiste hoeveelheid bewapening, aan te leggen.
Vooral slimmigheid.
Slimmigheid,
ja. Want hoe maak je zo'n knoopje erin?
Ja.
Hij heeft ook nog geprobeerd, maar het is niet gelukt toen om een garnalenpelmachine te bedenken.
Ja.
En dat is er nog steeds niet, nee.
Nee.
Die garnalen gaan nog steeds diep gevroren naar Marokko. Daar worden ze gepeld en dan komen ze weer terug.
Ben jij in zijn voetsporen getreden? Want ik begrijp dat jij ook een hogere technische opleiding hebt gedaan. Uiteindelijk was dat geïnspireerd door je vader?
Het was meer opgelegd door mijn vader.
Meer opgelegd? Ja.
Ja, want ik heb toen de HTS gedaan. Daar werkte hij ondertussen ook als docent. En daar moest ik ook naartoe natuurlijk. Want ik moest techniek gaan studeren. Dat was de toekomst, dus dat moest ik ook gaan doen.
Het was natuurlijk wel een omgeving. Hè? Haarlem, daar zat heel veel technische bedrijven. Ook industriële bedrijven toen in die tijd.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Maar er was ook veel handel. Want die haven in Haarlem, dat weet ik nog, daar stonden vroeger... er stonden vroeger hijskanalen waarmee de schepen gelost werden. Is allemaal niet meer.
Is helemaal voorbij, die tijd. Ja. Lagere school, je hebt net zeg maar iets verteld over de herinneringen in die periode dat je naar de lagere school ging.
Ja.
Wat voor jongen was Kees op de lagere school?
Ja, een beetje een Einzelganger, denk ik.
Einzelganger?
Ja, Einzelganger, ja.
Ja.
Ik had niet veel vrienden daar zo.
Nee.
Hoe dat komt, weet ik niet. Misschien komt het ook omdat omdat mij niet bijgebracht is hoe ik nou echt mijn sociale vaardigheden moest gebruiken of zo. Dat zou ik dan van mijn moeder mee hebben moeten krijgen, maar dat heb ik niet zo meegekregen.
Jouw moeder was meer beschermend?
Ja, mijn moeder was beschermend. Die zat thuis.
Ja. Heb jij nog een bepaalde herinnering aan die lagere schooltijd waarvan je dacht van, goh, dat is me toch wel bijgebleven?
Ja, dus één ding is er enorm bijgebleven. We hadden een hoofdonderwijzer. Hij is overleden al. Dus ik kan zijn naam wel noemen. Van Mechelen.
Meneer Van Mechelen.
Van Mechelen. Neem me niet kwalijk.
Ja, nee.
Van Mechelen heette die.
Ja.
Die noemden wij Api. Dat weet ik nog. En die man die was heel erg goed in muziek. Die was ook de dirigent. Mijn tijdgenoten zullen hem wel meegemaakt hebben, maar hem als zodanig niet kennen. Hij leidde altijd de obade in Haarlem op Koninginnedag. Op Koninginnedag gingen alle lagere scholen vroeger naar de Grote Markt. En daar stond hij dan op zo'n heel groot podium.
Mm-hmm.
En daar speelde dan een orkest. En iedereen zong dan bepaalde liedjes. Mm-hmm. En die leidde hij dan als dirigent. Ja. Ik weet nog wel dat ik een haat-liefdeverhouding met die man had. Want ik kon vrij goed zingen, weet ik nog wel, in de klas. Maar ik was vrij ondeugend. Wij konden het niet goed met elkaar vinden. En ik weet nog wel dat als je dan naar de middelbare school toe ging, dan moest je een toelatingsexamen doen. En dan werd je na afloop van, dus tegen het einde van je zesde schooljaar, toen waren het er nog zes.
Mm-hmm.
Na het einde van je zesde schooljaar werd je dus een paar weken daarvoor werd je dus bijgespijkerd voor dat toelatingsexamen.
Ja.
Op een gegeven moment zei hij, willen degene die naar de toelatingsexamen willen die even blijven zitten. Dus ik bleef ook zitten. En toen keek hij mij aan, weet ik nog wel. Manneke, gij. Want hij was Vlaam van Mechelen.
Ja.
Manneke, gij. Ik hoorde het hem nog zeggen. En toen ben ik de schoolbank uitgestapt. En toen ben ik weggegaan. En toen heeft mijn vader, die gaf ook les op een avondschool. En daar kende hij ook een hoofdonderwijzer van een andere lagere school die vlakbij was. En daar mocht ik toen die bijspijker cursus volgen.
Mm-hmm.
En toen heb ik, wat ik later gehoord heb, het beste toelatingsexamen van Haarlem gemaakt.
Wauw.
Ja.
Maar je zei zeg maar in een soort bijzinnetje dat je, dat je ook wel een aardig mannetje was, om het maar eens even zo te zeggen, die wel van wanten wist.
Ik had helemaal geen sociale vaardigheden, laat ik het zo zeggen.
Dus het waren meer onhandigheden, zeg je eigenlijk.
Ja. Ik vind ook dat ouders hun kinderen sociale vaardigheden moeten bijbrengen. Iets waar ik mezelf heel erg toe gezet heb toen ik kinderen had. Om te zorgen dat hun dat niet zou overkomen wat mij overkomen is.
Wat betekende dat voor de overgang naar het Kennemer Lyceum toen je zeg maar van de lagere school afkwam?
Nou, idem dito. Niet anders. Ja. Was geen, voor de leraren ook geen, voor de docenten ook geen leuke leerling. Nee.
Nog even terug. Wat was dan met name niet zo leuk voor de leerling of de docent? Welk aspect van het gedrag, zoals je dat nu kan benoemen? Want je bent inmiddels ben je psycholoog geworden, dus je kijkt er niet op terug met de nodige afstand.
Nee, ik verveelde me ook altijd op op school. Ik deed ook altijd de andere dingen op school. Ik zat ook voor mezelf spelletjes te doen op school. Als ik nu zo'n telefoontje zou hebben, dan zou ik de leerling zijn die achter elkaar op zijn telefoon spelletjes zat te doen, terwijl de leraar les aan het geven was.
Het was dus gewoon te saai voor jou, dat zeg je.
Ja, in feite wel, ja.
Dat hoor ik je gewoon zeggen.
Ik nu dat zeg, toen ik op Kennen Lyceum zat, werd ik wel eens de klas uitgestuurd.
Ja.
Wel eens. En dan moest ik naar meneer Baartmans.
Meneer Baartmans.
Dat was een aardrijkskundeleraar. Dat was onze klasleraar. En dan moest ik dan in de klas gaan zitten. En dan gaf hij les aan derde klas kinderen. Nou, dat vond ik prachtig. Daar heb ik geleerd hoe de moessonregend werkte en zo. En hoe dat systeem rond de evenaar in elkaar zat. In één les, gewoon omdat ik daar, dat weet ik nu dus nog, omdat ik daar moest gaan zitten.
Dus de straf werd eigenlijk een beloning.
Ja, in feite wel, ja. Maar ik kijk er ook niet zo graag op terug, hoor. Want je duikt er nu zo in, maar... Nee. Ik weet nog wel één ding. Een voorval. Toen had ik echt te horen gekregen dat het nu echt de laatste keer was.
Ja.
Dat was ook in de klas besproken.
Ja.
Misschien om de leerlingen aan te sporen om mij een beetje te helpen.
Ja.
En toen zei er een leerling op een gegeven moment onder algebra les: meneer, hij plaagt mij. En toen werd die leraar zo kwaad. Toen heeft hij die jongen de les uitgestuurd.
Hij heeft de jongen de les uitgestuurd?
Hij heeft die jongen de les uitgestuurd.
Niet
mij.
Nee. Ja.
Omdat hij dit zo gemeen vond. Omdat ik net beloofd had om beterschap te doen. Dat hij dat toen zei. Ik ben die jongen later in het sociale leven nog wel eens tegen. Niet persoonlijk tegengekomen. Maar via de krant plaatste die advertenties. Van daaruit zag ik hem terug. En toen dacht ik ook. Ja, jij hebt nooit je opleiding afgemaakt.
Ja, maar jij wel.
Ja.
Ja.
Ja, maar dat, ik denk dat ik dat altijd met twee vingers in mijn neus gedaan heb. Op het laatste ogenblik leerde ik nog eventjes de dingen. En dan met één uurtje of twee uurtjes haalde ik mijn proefwerken.
Ja.
Met één of twee uurtjes studeren.
Ja.
Ik denk als ik nu geleefd zou hebben, dat het me anders vergaan zou zijn, denk ik. Maar dat moet je ook maar... weet je wat het is? Je kunt niet echt terugkijken van hoe ik het anders... Nee. Had kunnen doen.
Nee.
Het is gegaan zoals het gegaan is. Ja. En als mensen aan mij vragen, wat had je nou beter kunnen doen? Ja. Niet. Je kunt niet dingen meer beter doen, maar dat is gegaan zoals het gegaan is.
Nou, ik betwist dat niet, maar ik denk wel dat je zeg maar met de wijsheid van nu en de neergeslagen wijsheid wel terug kunt kijken en achteraf misschien wel kunt verklaren waarom het is gegaan zoals het is gegaan.
Oh, dat denk ik ook wel, ja.
Toch? Want,
dat denk ik ook wel. Ja.
Middelbare school, rondje af. Je vader zegt dan, Kees, de HTS is de opleiding der opleidingen, dus daar ga je naartoe.
Ja, ik was blij dat ik voor school mocht daar.
Ja?
Nou ja, ik weet het niet of dat ik nou echt blij was. In mijn cv staat 5 jaar HBS.
Ja.
Maar ik heb het diploma van de derde klas.
Ja.
Ja, dat is een grapje, maar het staat er wel zo in.
Ja.
Dus en daarbij jok ik dan niet.
Nee.
Maar ik had dus HBSB gedaan, 3 jaar HBSB. En dan mocht je naar de HTS.
Ja.
Nou, en daar was ik in de beginperiode nog helemaal niet klaar voor.
Nee. Waar kom je dan in, als je dat niet zo moet benoemen? Je was er niet klaar voor, zeg je? Wat?
Ik kon dingen nog niet... als ik nu achteraf kijk naar bepaalde berekeningen die ik toen heb moeten maken. Dan denk ik, ja, die waren zo simpel.
Ja.
Maar die begreep ik toen niet.
Je begreep ze niet.
En waarom weet ik niet, maar ik begreep ze niet.
Ja. En zat je ook in die werktuigbouwkundige hoek, net als je vader?
Ja, werktuigbouwkunde. Ja, ik moest werktuigbouwkunde, natuurlijk.
En sprong vader dan bij? Zo van, Kees, kijk nu eens
even. Ja, eventjes. Dat deed hij dan, maar dat lukte hem niet. En waarom weet ik niet, want het is toch wel een hele goede leraar geweest, denk ik.
Mm-hmm.
Want hij gaf ook resultaat hier.
Ja. Ja.
Ik denk wel, ik vond hem wel een hele goede leraar. Maar het lukte hem toen niet om mij dat bij te brengen. En ik denk ook dat je op een gegeven moment een bepaalde leeftijd moet hebben om dingen te kunnen snappen. Want op het ogenblik, ik begrijp niet dat ik dat toen niet gesnapt heb.
Ja. En wanneer viel het kwartje wel? Wat moest er gebeuren voordat je dacht van, hé, nu heb ik het in de gaten?
Nou, toen ik ging werken, met Hoogovens. Toen snapte ik dingen als geen ander.
Gek is dat, hè? Als je eenmaal met die praktijk wordt geconfronteerd, dat dan het ook valt.
Ja.
Want je hebt je ingenieursdiploma gehaald en dan kom je bij de Hoogovens terecht.
Ja. Nou, ik denk ook, hè, ik denk ook dat als je een doel hebt om wat te gaan doen, hè,
mm-hmm.
dat je dan niet naar het doel moet kijken, maar naar de uitvoering moet kijken. En toen ik jong was, werd er alleen maar naar het doel gekeken. Je moet het diploma van die school halen.
Ja, dat was belangrijk.
Ja, ja. En toen later, toen ging ik werken. En toen, ja, ik voelde me daar echt als een vis in het water. Ik heb me altijd als een vis in het water gevoeld in het werk. Mm-hmm. Dus ik heb er heel veel plezier in gehad in mijn werk.
Ja. Maar dan ben je een jonge jongen. Ja. Kom je in een hele andere omgeving. Ja. En speelt dan nog die onhandigheid, de sociale onhandigheid een rol? Of ben je dan daar ook doorheen gebroken?
Nee, daartussendoor zit nog de militaire dienst.
Ah, daar.
En dat is wel een dingetje geweest, hoor. Ja? Daar heb ik sociale vaardigheden geleerd.
Hoe ging dat?
Ja, ik weet het niet. Ik ging naar de officiersopleiding. De HTS.
Naar de HTS? Ja, ging naar de
officiersopleiding. Uiteraard. Naar de technische dienst, de officiersopleiding.
Landmacht, neem ik aan.
Ja, landmacht. En daar zit je dan met 6 maanden, we waren met z'n 20 als klas, als opleidingsklas. En ja, daar heb ik sociale vaardigheden geleerd. Heel snel, dat moet wel. Want
maar dan weet je ongetwijfeld nog wel de eerste confrontatie dat je dacht van, dus zo moet het.
Ja, ik weet nog goed hoe dat ging. We waren de eerste 2 weken... waren we daar binnen, mochten we ook niet weg. De eerste 2 weken moesten we zitten. Ik had de pech dat ik in die periode nog griep kreeg, zware griep. Want ik moest nog naar het ziekenhuis, een paar dagen naar het ziekenhuis. Mm-hmm. Maar dat waren dus de eerste 2 weken. En toen, na die 2 weken, kwam ik terug. En ik wist niet wat ik meemaakte. Want die opleiding bestond uit 3 klassen. Mm-hmm. Iedere 2 maanden stroomde een klas in. En als je de 3 periodes gehad had, dan werd je benoemd tot vaandrig, onderofficier. Mm-hmm. Hoogste rang van onderofficier. Ik weet nog, toen ik daar binnenkwam als leerling, dat daar al die corporaals en die sergeanten, die stonden er op de gang je op te wachten. En dat was me, je werd echt ontgroend. Het was me een heksenketel. En ja, waagde het niet om niet te doen wat er gezegd werd.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk pas een beetje geleerd dat je ook moet luisteren naar andere mensen. Daar ben ik eigenlijk in het gereel gezet.
Weet je nog waar die groening uit bestond?
Ja. Je moest om 11 uur binnenkomen. Je was als de dood dat je te laat kwam. Dus je was altijd of vroeger. Nou, er stonden al die corporaals en die sergeanten, die stonden in de gang. En je moest je via Den Haag moest je daar naar binnen. Ja, wat precies weet ik niet meer. Maar je moest je op alle manieren gedragen. En als je je wel gedroeg, dan gedroeg je je nog niet. En dat werd je duidelijk aan je verstand gepeuterd.
Ja.
Ja. Zo is dat begonnen. Zo heb ik me eigenlijk wel ontwikkeld, ja.
Wat was de grootste les die jij eruit trok?
Nou, dat je mee moest doen met de anderen.
Je moest meedoen. Je moest je conformeren aan de anderen.
Ja, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan.
En dat had je nooit gedaan.
Nee, nee.
En dat was die confrontatie.
Ja. Maar dat was wel leuk, omdat achteraf gezien is het natuurlijk geweldig dat ik dat meegemaakt heb. Als ik dat niet meegemaakt heb, weet ik niet wat er gebeurd was.
Ja.
Wat er van me terecht gekomen was.
Ja. Misschien was je wel als S5 eruit gezet. Dat zou best kunnen.
Nou ja, dat weet ik niet. Ja, dat zou kunnen, ja.
Is niet gebeurd dus.
Nee. Je moet misschien nog wel even een toelichting geven wat S5 is voor de jongere luisteraars.
Stabiliteit 5, hè? Dan heb je, neem ik aan, een hele leuke periode als officier bij de landmacht.
Nog geen officier, hè? Dat word je pas na die periode.
Na de periode, ja. Wat heb je uit die dienstperiode meegenomen?
Ja, ik heb een geweldige tijd in mijn dienstperiode gehad. Maar dat heeft iedereen natuurlijk gehad, hè?
Maar wat is dan die geweldige tijd?
Ja, ik kreeg daar enorm veel vrijheid.
Vrijheid?
Ik was begeleider. Dat heet officier civiele vakopleiding.
Ja.
Moest de kortverband onderofficieren. Ja. Moest ik begeleiden in hun civiele vakopleiding. Mm-hmm. Want die tekenden dan voor een periode van 4 tot 6,5 jaar. En die kregen dan een civiele opleiding.
Ja.
In hun militaire dienst. Mm-hmm. En als ze dan uitstroomden, dan konden ze zo een baan vinden.
In
de burgermaatschappij, ja. En dat was natuurlijk mooi, want dan konden ze studeren. En dat hoefde dan het bedrijfsleven niet te betalen. Dus die lui die waren echt goud waard.
Ja. Dus je was eigenlijk ook al min of meer opleider aan het worden.
Ja. En dat heb ik erg leuk gevonden, ja.
Ja.
En ik stelde dan een chauffeur en dan, dat moet ik ook even vertellen, ik zat in de brigade en die brigade had diverse onderdelen op verschillende locaties. Mm-hmm. En die moest ik dan bezoeken, die hadden geen eigen officier civiele vakopleiding, dus ik had op vaste middagen, ging ik daar naartoe.
Ja.
En dan begeleid ik die mensen. En dan zat ik er zo ver van mijn eigen basis vandaan dat het alleszins de moeite was om nog even naar huis te wippen. Want ik was toch al getrouwd.
Ja.
En dan de volgende morgen met de eerste trein weer terug te gaan. Dat had gewoon niemand in de gaten. Want ik was toen ingekwartierd. En dan was ik keurig netjes op tijd weer op appel. Het was 's morgens om 8 uur. Het was in Assen was dat, ja.
In Assen.
Ja.
Want je bent getrouwd in 1967.
Ik ben in 67 ben ik getrouwd, ja.
Toen was je nog een jonge jongen.
Ja, ik had willen trouwen op de dag van mijn afstuderen.
Ja.
Dat was op een vrijdag. En het diploma, dat kreeg je op de Grote Markt. Hilbrand heette die zaal, geloof ik.
Ja.
En dan kon ik dus naar de overkant om meteen te gaan trouwen. Dat was mijn idee. Maar we hadden toen helemaal geen cent. Want nee. Ik had nog niet gewerkt. En mevrouw had een secretaressebaan.
Ja.
Op zich wel erg leuk. Want die had behoorlijk wat gespaard om het huwelijk te starten. Maar het moest allemaal van haar geld.
Ja.
Dus we hadden oorspronkelijk op een zaterdag, toen ik het diploma zou krijgen, hadden we willen trouwen. En dan liepen we naar de overkant van het stadhuis. En dan zouden we dan meteen gaan trouwen. Dus twee geweldige dingen op één dag. Ja. Maar dat was op een zaterdag. En als je zaterdag wilde trouwen, was dat 350 gulden.
Dat was diep in de buideltasten. Ja.
Dat was een boel geld.
Ja.
Dus dat konden we ons niet permitteren. Ja. Want Yvonne die werkte toen alleen. Die was secretaresse. Dus ja, dat konden we niet betalen. En dus we wilden dan maar die vrijdag erop trouwen. Toen was het 100 euro. Pardon, 100 gulden.
100 gulden.
Heb ik zo even 350 euro of gulden gezegd?
Dat weet ik niet meer.
350 gulden was dat. Ja. Ja. Dus, en toen zijn we op een vrijdag getrouwd. Dus 1 juli heb ik mijn diploma gekregen. Ja. En 7 juli zijn we getrouwd. Vandaar 777. In 2000 waren wij op 777. 40 jaar getrouwd.
Ja. Hogere technische school, diploma, trouwen en dan in dienst.
Ja.
Ja. Ja. Wat heeft jou het huwelijk gebracht toen in die tijd?
Oh, in die tijd. Nou, in het begin was het lastig, want mijn vrouw mocht niet werken, want ik had een kostenwinningsvergoeding. En ik had toen, omdat ik tussen de periode van het afstuderen en het opkomen in militaire dienst zat een half jaar, toen heb ik bij Hoogomers gewerkt. En daar liep ik een ploegendienst en heb ik vrij veel verdiend. Dus ik had de hoogste kostwinningsvergoeding die maar mogelijk was.
Je moet me dat toch even uitleggen. Dus eerst Yvonne is secretaresse, verdient dan haar geld.
Ja?
Daarmee kunnen jullie trouwen. En op het moment dat jullie getrouwd zijn, mag ze niet werken.
Nee, eerste half jaar nog wel, want toen zat ik nog niet in dienst.
Aha.
Want ik ben pas in januari opgekomen. En er zat nog een half jaar tussen en toen heb ik bij Hoogomers gewerkt.
Maar op het moment dat jij daar begon te werken, mocht zij niet meer werken?
Ja, toen ik daar werkte nog wel.
Ja?
Maar toen ik in dienst ging, toen mocht zij ook nog wel werken. Maar dat ging van mijn kostenwinningsvergoeding af.
Ja, ja,
dat heeft geen zin. En toen heeft ze hier en daar nog wel een klusje gedaan. Ik hoop niet dat ik daarmee meteen tot crimineel bestempeld word. Maar daarmee heeft ze nog wel wat klusjes zo gedaan die dan buiten de belasting omgingen.
Is al verjaard. Dus,
ja, maar toch. Je hebt toch de ik weet niet hoe dat met de verklaring omtrent gedrag zit. Maar je hebt toch een crimineel verleden.
Ja, maar dan kom je gelijk alweer in een hele intensieve periode, toch? Een jonge jongen, getrouwd, dus verplichtingen, werk.
Nou, militaire dienst heb ik dus in dienst een leuke tijd gehad. Maar ook met mijn vrouw een hele leuke tijd gehad. Want ieder weekend gingen we uit. We hadden relaties genoeg. En waren het over hoofdzakelijke relaties van haar, realiseer ik me.
Ja.
Maar daar hebben we toch wel een hele leuke tijd mee gehad.
Je gaat bij de Hoogovens werken, geloof ik. Ja.
Dat was mijn droom, hè? Als kind was mijn droom om bij Hoogovens te gaan werken. Dan stond ik aan de andere kant van het kanaal en dan zag ik de Hoogovens en daar wil ik later gaan werken. Dat vond ik zo mooi.
Niet ingegeven door je vader, gewoon fantasie.
Ja, wilde ik zelf, ja.
Wat ging er dan door je hoofd? Want dat is een enorm complex met al die rookpluimen.
Nou, toen ik daar ging werken, toen had ik steeds in mijn gedachten, ik ga hier werken, want als ik ooit dit nog eens wat anders wilde, dan gaf de Hoogomers die toch altijd wel de kans om daarvoor te gaan studeren.
Dat was het argument?
Dat zat er toch wel achter. En dat heb ik eigenlijk van het begin af aan gehad. En dat is me goed ook, want ik ben later heel wat anders gaan studeren.
Ja. Dus, maar ja, ik vind het zo intrigerend dat je, zeg maar, op het moment dat je nog moet beginnen, dat al min of meer in je hoofd had gehad.
Ja, ik vond het zo'n fascinerend bedrijf.
Dus je vond het een fascinerend bedrijf, maar vooral ook de mogelijkheden die het gaf. Daarom stonden ze bekend, neem ik aan.
Ja, de overheid denk ik ook wel, hoor. Maar voor de overheid wilde ik niet gaan werken. Ik weet niet waarom. Dan had ik geen. Trok me niet. Waarom weet ik eigenlijk niet meer.
Ja. Had jij nu ook die uitvinders maniertjes van je vader overgenomen?
Nou ja, ik heb wel wat leuke dingen bedacht, ja.
Bij de Hoogovens?
Ja, ook bij de Hoogovens. Ik heb één ding heb ik nog patent op. Het was, maar dat was meer toeval.
Nou ja.
Dat ik in de microscoop keek en dat ik dacht, wat is dat nou? Zag ik allemaal hele kleine vlokjes. Ik denk, dat kan niet. Dat is, volgens de theorie is dat niet mogelijk.
Ja.
Nou, en dat was toch wel zo interessant dat toen hebben we daar een Belgische professeur bij gehad.
Ja.
De universiteit in België. En die kwam kijken en die zag ook dat beeld in de microscoop. En die zei, maar wel, dit is wel heel interessant wat u daar gevonden heeft. Dit zijn secundaire wolframcarbides die zich uitgescheiden hebben.
En wat had je onder de microscoop, Kees?
Ja, ik had daar een uitvinding onder de microscoop. Ik had een bepaalde warmtebehandeling aan een materiaal gegeven.
Ah.
Om een hele andere reden.
Ja.
En er kwam in één keer kwam daar uit dat er in het kristal zelf, dat daar secundaire wolframcarbiden zich uitgescheiden hadden. Die normaal alleen maar op de korrelgrenzen zaten. Maar die zaten nu in het kristal zelf. En dat was heel, heel bijzonder. Want daardoor kon je het materiaal veel slijtvaster maken.
Dus door het te verwarmen?
Ja, door een bepaalde warmte van 10 uur zoveel en 8 uur. Ik weet het niet meer.
Ja.
Het staat in mijn patent.
Ja, ja, ja.
Dat heb ik ingelijst, want ik had er verder niks aan.
Je had er verder niks aan. Er zijn geen bedrijven mee op de loop gegaan.
Hè? Nou, het was zo dat heel snel daarna kwam het aluminiumoxide op de markt. En dat waren tegeltjes van aluminiumoxide. En die waren nog vele malen slijtvast. Of die waren ook gewoon net zo slijtvast. Maar die hoefden allemaal niet zo moeilijk behandeld te worden.
Ja.
Dus ja, iedere uitvinding wordt ingehaald door de volgende. Dus,
maar was jij dan de man die dagelijks in het laboratorium te vinden was?
Ja, ik zal je even vertellen wat mijn carrière bij Hogewans was.
Ja.
Ik begon bij het technisch bureau als order chaser. Chasseur heette dat vroeger.
En wat had dat in?
Dan moest je zorgen dat als er onderdelen nodig waren voor installaties, dat die dus besteld werden. Dus je moest specificaties maken en kijken of dat de prijs die ze ervoor, waar ze het voor wilden maken, een beetje oké was.
Mm-hmm.
En dan werden die dingen besteld. Maar je moest er ook voor zorgen dat ze dus op tijd binnenkwamen. Want bij stilstanden of bij onderhoudogenblikken moest dat dan ingebouwd worden.
Ja.
Dus daar moest je gewoon voor oppassen, voor opletten. Nou, mm-hmm. Dat heb ik gedaan. Het was hartstikke leuk werk.
Mm-hmm.
Veel contacten met buitenbedrijven gehad. Ook hele goede contacten gehad.
Mm-hmm.
En daarna werd ik gevraagd om reserveonderdelen te bestellen bij de koudwalserij die toen gebouwd werd. Dat is nu dus alweer 60 jaar geleden.
Ongelooflijk.
Dat die gebouwd werd. Ja,
ja, ja.
Maar toen werd ik daar gevraagd om de reserveonderdelen te bestellen. Dat gebeurde dan wel in overleg met chef van mijn afdeling en hoofd van de afdeling van die afdeling nieuwbouw. En dan werden bepaald welke onderdelen wij als reserveonderdelen moesten gaan bestellen.
Mm-hmm.
Voordat die koudwals in werking kwam. Ja, als je dan zo'n rol wilde bestellen, ja, dan gaat het toch gauw 4, 5, 6 maanden overheen voordat die binnen is. Dus
ja.
Als zo'n rol stuk is, dan moet je er wel een op voorraad hebben liggen om meteen te kunnen gaan. Als de levertijd een jaar is, dan moet je er misschien zelfs wel 2 van hebben. Dus
ja.
Dat was heel subtiel hoe je en wat je dan
maar je zat dus, begrijp
zou
ik,
bestellen.
In de bestel.
Ja, in de bestel en de specificaties. Die tekeningen moest ik allemaal uittrekken.
Ja.
En ik weet nog wel dat er één installatieonderdeel wat in zijn totaliteit besteld moest worden om in zijn geheel uitgewisseld te kunnen worden.
Ja.
Dat er waren 16 tekeningen voor. Ik weet nog dat ik die mee naar huis genomen heb. Op de grond gespreid op een zondag. Om eens even te kijken hoe dat ding helemaal in elkaar zat. Want dat was vrij ingewikkeld.
Is dat je hoofdtaak geweest?
Dat heb ik toen eigenlijk 2 jaar gedaan. Wat ik toen frappant vond. Dat was als jonge HTS.
Ja.
Daar voor 6 miljoen gulden aan reserveonderdelen kon kopen.
Jij kreeg de verantwoordelijkheid. Een budget van 6 miljoen niet
echt de verantwoordelijkheid. Want er zaten er nog boven.
Ja.
Maar alles wat... Wat ik dan voorstelde, daar werd vrijwel 100% ja op gezegd. Maar dat heb je dan toch allemaal besteld. Dat heb ik me later afgevraagd. Ja, dat was toch wel een hele grote verantwoordelijkheid dat je dat allemaal mocht doen.
Je had het vertrouwen, kennelijk.
Ja, dat had ik vertrouwen. Ja, maar ik had ook het gevoel dat ik het aankon, dat ik het kon. Ik vond het ook leuk werk.
Ja.
Ja, ja. Toen was dat gebeurd allemaal. En dan zie je hoe de economie, de totale economie, een invloed kan hebben op jouw carrière. Want toen moest ik datzelfde gaan doen voor de afwerking.
En over welk jaar praten we dan nu?
74, schat ik zo.
Maar dat is dus na de energiecrisis. 73 was de energiecrisis.
Nee, het was net voor de energiecrisis.
Voor de energiecrisis.
Ja, want daar praat ik over. Ja. Toen moest ik ook onderdelen van de afwerking gaan halen. En toen werd ik bij de drijfchef van die afdeling geroepen. En die zei, ja, we gaan dat dan wel bestellen, maar... Eigenlijk hebben we ze niet nodig, want we gaan heel waarschijnlijk stilstaan als de koudwals in werking gaat. Want er worden op dit ogenblik 8 van zulke installaties in heel Europa gebouwd. En we zullen daar waarschijnlijk niet kunnen tegenop concurreren.
Mm-hmm.
Dus we zullen waarschijnlijk niet in bedrijf gaan. Dus mijn job daar was afgelopen.
En dan, wat gebeurt er dan?
Nou, toen hadden ze bedacht dat al die installaties, want ik kon aardig tekeningen lezen en ik had ook kennis van materialen, dat al die installaties uitgetrokken moesten worden in een boekwerk.
Een soort handboek, materiaalboek.
Ja, dat heet ook zo, ja.
Ja.
Dat heb ik een half jaar gedaan. En ik dacht dat ik goed werk gedaan had. En ik leverde dat toen in bij mijn baas. En die bladerde daar zo heen. Ja. En die zat zo met zijn hoofd te schudden. Nou, hij zegt, het is niks. En toen dacht ik, nou, mijn god, hier moet ik wegwezen.
Ja. Je lacht er zo bij, maar was het geen hartverzakking dat je dan zo'n kritiek kreeg?
Toen wel natuurlijk.
Ja.
Maar achteraf denk ik, ja, dit is natuurlijk voorkomen mismanagement van die baas wat hij daar gedaan heeft. Mij een half uur laten spartelen.
Ja.
Zo tussendoor liet ik wel eens wat zien. Nou, dat was wel oké. En dan kom je met het totale eindresultaat en dan zegt hij, nou, dat is niks.
Dan word je afgeschoten. Ja, dat is het ergste wat je kan overkomen.
En ik vond het al zo vervelend werk. Want je zat maar achter je bureau en je zat maar die tekeningen te kijken. Terwijl voorheen, met het bestellen van die reserveonderdelen, moest je steeds de fabrieken om te kijken waar die dingen zaten en hoe dat in de installatie paste.
Waar kies je dan uiteindelijk voor als je dan, zeg maar,
weggegaan daar.
Waar naartoe?
Ik ben toen, gesolliciteerd omdat ik veel van materialenkennis afwist. Van materialen afwist, door al die bestellingen die ik deed. Ben ik toen naar het materiaaladviesbureau toe gegaan.
En is dat een onderdeel van de hoogovens?
Ja, dat is ook een onderdeel van de hoogovens. En dat zit in het laboratorium.
Ja.
En daar heb ik een schitterende tijd gehad. Het is echt, daar heb ik zo'n leuke tijd gehad. Het belangrijkste onderdeel van mijn werk was het bekijken van de oorzaken van schades. Er was iets kapot gegaan. Ja, dan denk je eerst van, ligt het aan het materiaal of niet? Nou, meestal lag het dus niet aan het materiaal, maar waren het meestal fouten in het productiesysteem of fouten in de productie zelf. En dat vond ik zo verschrikkelijk leuk, want daardoor dat ging veel verder dan alleen maar naar dat materiaal kijken. Maar je moest en de tekeningen goed kunnen lezen, je moest weten hoe de installatie in elkaar zit, welke krachten er van buiten op speelden. En dat
was jouw ding.
En nog, als er iets stuk is, gaat mijn hart open. Waardoor is het stuk gegaan?
Ik vond het wel heel leuk dat je dat zegt, want je praat echt over de inhoud, dus je bent heel nieuwsgierig naar wat zijn de oorzaken van wat er gebeurt. Maar ik heb ook begrepen dat je opleidingsfunctionaris was in die...
dat is nog weer later gekomen.
Is dat weer later?
Ja, dat is nog weer
bij
later.
Bij hetzelfde bureau? Of?
Nee, maar mijn carrière kent eigenlijk drie dingen. Ik zat eerst bij het technisch bureau, daarna bij het materiaaladviesbureau. En daarna opleidingsfunctionaris.
Ja, oké.
En die dingen die hebben een relatie met elkaar.
Maar wel bij de hoogovens.
Alles bij de hoogovens, ja.
Dus uiteindelijk kwam toch uit wat je ook had voorzien. Namelijk de mogelijkheden.
Wel, helemaal ja. Want ik heb toen bij het materiaaladviesbureau heb ik nog een postacademische opleiding lasttechniek gedaan. Dat was bij de Universiteit Delft en Universiteit Eindhoven.
Ja.
Daar heb ik ook een diploma gehaald, wat niet zo makkelijk was.
Nee.
Daar slaagde er maar een paar voor.
Mm-hmm.
Dus daar heb ik echt wel... Ik heb leren altijd erg leuk gevonden. Tenminste, van de dingen die ik leuk vond.
Ja.
Dat is niet op de lagere en de middelbare school.
Nee. Ja, dit had wel echt jouw belangstelling.
Ja.
Wel grappig om te constateren dat je vanuit dat hele technische, het inhoudelijke van het vak, dan plotseling in die opleidingsrol
gesteld raakt. Nee, dat denk je dat plotseling. Dat is niet zo.
Is dat niet plotseling gegaan?
Nee. Kijk, dat materiaaladviesbureau, dan word je geacht kennis over materialen te hebben.
Ja.
Die mensen opnieuw bouwen, dat zijn pure techneuten, maar die hebben geen kennis van materialen. Maar die op hun tekeningen, als ze dan een stuklijst maken van alle onderdelen, moet er wel een materiaal komen te staan. En dat waren niet altijd de juiste materiaalkeuzes die ze deden. Dus toen vroegen ze aan mij, zou jij een cursus materiaalkeuzetechniek willen opzetten voor de afdeling nieuwbouw?
Ja.
En dat heb ik toen gedaan. Daar heb ik ook les in gegeven. En dat was toch wel een vrij pittige opleiding. En het werd ook meegenomen in de opleidingen die nieuwbouwers moesten hebben om hun carrière te kunnen voortzetten.
Ja, ja.
Dus dat was... echt een leuke opleiding. En die gaf ik ook helemaal vanuit de praktijk. Ik vertelde ook de dingen die ik tegenkwam.
Ja.
De schades die ik tegenkwam. En waardoor die dan ontstaan zijn. Ze waren er ook altijd allemaal. Het was zo'n verschrikkelijk leuke opleiding.
Ja.
Tenminste, vond ik zelf, maar de anderen ook. Toen is dat opleiden eigenlijk een beetje in mij losgekomen. Los natuurlijk van het feit dat ik ondertussen ook dat andere spoor ging bewandelen. Dat was in mijn hobby. Dat was badminton.
Ja.
Dus die twee dingen die kwamen daar eigenlijk een beetje samen. En toen uiteindelijk heb ik badminton afgesloten en ben ik alleen nog maar met opleiden verder gegaan.
Ja. Als ik zo terugkijk naar wat je vertelt. Zelf was je zeg maar de man die toch moeite had om de kennis te ontvangen van anderen. Je krijgt dan nu de gelegenheid om dat te doen met het vak. Wat je heel erg fijn vindt. En je gaat bloeien. Plotseling sta je aan de andere kant en je begint te bloeien.
Ja.
En je noemt ook het even tussen neus en lippen door badminton. Wat is er zeg maar met jou gebeurd? Waardoor je het kennis doorgeven omarmt. En daar ook goed in wordt uiteindelijk.
Ja, dat is eigenlijk begonnen bij badminton. Daar is het begonnen.
Maar wat inspireerde jou om badminton lessen te geven? Was je badminton?
Nee, daar werd ik voor gevraagd.
Maar,
want ik speelde op een bepaald niveau. En toen zeiden ze, zou jij het niet leuk vinden om andere spelers te trainen? En ik vond ook dat andere spelers, jeugd vooral, getraind moest worden. Omdat je daarmee de club kon verder helpen.
Ja.
Want ik was wel een clubmens. Ik ben daar echt een clubmens geworden. In 1972 werd ik lid van Heerhugowaard.
Maar toch, die inspiratie. Want je hebt ja gezegd. Dus je was ook geïnspireerd. Wat inspireerde jou?
Ja, dat heb ik me eigenlijk nooit afgevraagd. Ik deed het gewoon. Ik vond het leuk om het te doen.
Je vond het een leuk spelletje en je dacht...
Ja, maar ik vond het ook leuk om te doen. En ja, ik weet wat je bedoelt nu met die vraag. Wat inspireerde jou? Wat ik het leukste vond om oefeningen te bedenken... waarbij de mensen leerden wat jij als lesdoel had... zonder dat ze dat in de gaten hadden. Dus als ik zei... Als ik wilde dat spelers snel naar voren liepen, bijvoorbeeld, en dat ze daar klaar voor moesten staan, dan maakte ik een oefening zodanig dat ze ook echt naar voren moesten lopen. En als ze, dat hoefde dan niet per se een spelsituatie te zijn, maar als ze dat er niet deden, dan haalden ze gewoon die bal niet.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk de gein om dat uit te vinden. Ja, uit te vinden.
Uit te vinden.
Ja.
Je was echt een systeemman. Je keek naar afstanden, je keek naar startsnelheid, je keek naar hoe ze stonden om te kunnen starten.
Oh ja, met de dubbelspelen. Met de dubbelspelen heb ik dat ook gedaan. Ik heb nu recent nog een dubbelspel van Tabeling en Piek gezien.
Ja.
Ik weet niet of jij dat ook gezien hebt, maar...
Ik heb het niet gezien.
Dat was mixed dubbel. En er stonden ze in de finale bij de Nederlandse kampioenschappen. Ja, toen keek ik naar het systeem wat ze speelden. En toen dacht ik, ja, het systeem is wel goed, maar je doet niet de goede dingen. En dan is er op een gegeven moment een coachmoment. Toen dacht ik, ja, dat coachmoment is niet eens goed. Er wordt niet gecoacht. Het gaat helemaal verkeerd, het coachen. Ja, toen dacht ik, goh, als ik daar toch had mogen staan. Dat ik ze dan misschien toch nog wel vertellen.
Maar dat was wel leuk, want wat voor commentaar had je op die coaching? Het ging niet goed, maar dat is dan heel ruim geformuleerd. Wat zag
je? Ik had het zelf wel eens een keer eerder meegemaakt, die manier van coachen. Toen werd ik gevraagd bij Velsen om daar trainer te worden. Ben ik 9 jaar trainer geweest trouwens.
Ja, Velsen.
Wat heel erg lang is voor een badminton trainer.
Ja.
De eerste en de beste wedstrijd waarbij ik aan het kijken was, toen gaf ik dus coaching. Toen gingen die spelers weer de baan op. En voordat ze de baan op gingen ze nog even met hun medespelers staan te praten. En toen dacht ik, ja, wat krijg ik nou? Dit is veel te veel informatie die spelers krijgen.
Mm-hmm.
En toen heb ik ze ook gezegd, niet op die keer zelf, want ze staan een wedstrijd te spelen, maar de eerstvolgende training. Ik zei, jongens, ik vind het helemaal niet erg van wie jullie de coaching krijgen. Als je dat van je medespelers vindt, dan vind ik het ook goed. En als je het van mij krijgt, vind ik het ook goed. Maar je moet het er van één krijgen. En toen heb ik ze uitgelegd dat bij coachen in zo'n 5 minuten... met jouw hersenen op die wedstrijd gericht, dan mag je maar 1 ding vertellen. Misschien hoog op 2 dingen die dan met elkaar te maken hebben ook. Maar meer mag je niet vertellen. En dan alleen nog maar in operationele zin wat ze moeten doen. Dus niet van, je moet hierom denken, je moet daarom denken. Nee. Die spelers die kunnen niet denken. Nee. Die kunnen niet, natuurlijk kunnen ze,
best wel
ze
denken,
kunnen niet meer denken tijdens een wedstrijd. Ja. Tijdens een wedstrijd zijn ze aan het doen. Ze moeten beslissingen nemen die ze onbewust nemen. Dus ze moeten dingen doen.
Ja.
En toen heb ik dat gezegd. En die spelers die zeiden, dat is goed. Een paar jaar geleden zat ik bij Duinwijk te kijken. En daar zat Guus Vogel, die was daar toen coach. Een heel gerespecteerd speler door mij.
Mm-hmm.
Die gaf daar training en gaf daar coaching. En daarna gingen die spelers nog uitgebreid met hun eigen spelers zitten praten.
Ja.
En dan denk ik, hoe kan dit nou? Dit bestaat toch niet?
Ja.
Maar het gebeurde dus wel. Terwijl met coaching, als je een goede coach bent, moet je in zo'n wedstrijd kijken. Je moet eigenlijk heel globaal 1 ding eruit pikken.
Ja.
Vroeger was het zo, als je coachte mocht je in de 3e set pas coachen. Hè? tussen de tweede en derde set pas coachen. Dus ze waren ongeveer even sterk. Als je nou kans zag om één of twee dingetjes net even beter te doen, dan was jij, kon jij de derde set dus winnen.
Ja.
Dus nou, dan zei ik dat. En dan wonnen ze vaak wel. Want ja, misschien een beetje arrogant. Maar ik hield altijd bij. Hoeveel wedstrijd winnen ze als ik ze in een derde set coach?
Ja. Was dat nu het verschil, zeg maar? Want jij pakte dan systematisch aan. Je durfde ook.
Ja.
En je zag dus eigenlijk bij andere coaches dat dat eigenlijk niet...
Ja,
gebeurde?
Maar ik heb die andere coaches niet wetenschappelijk bekeken. Maar waar ik naar kijk, dat is even voor mezelf. Als jij als coach beter bent dan een andere coach, dan scoor jij meer dan 50% van de derde sets.
Ja.
Nou, ik had op een gegeven moment een wedstrijd in Horen, een toernooi in Horen. En toen gaf ik training in Horen. Toen kwam ik kijken op het toernooi. Toen heb ik in de halve finale, finales, heb ik 7 partijen gecoacht voor de derde set. Mm. Dus hebben ze alle 7 gewonnen.
7 gewonnen.
En dan denk ik, nou, dan doe je het goed.
Heb je die kennis ook gedeeld met de andere trainers, coaches?
Ik ben wel gevraagd een keer maar toen heb ik meer iets anders gedaan. Toen heb ik meer gekeken... Daar waren er 120 mensen. Die heb ik toen in groepjes verdeeld. En toen heb ik gekeken, wat is nou de beste manier om tijdens een wedstrijd te coachen?
En gekeken, hoe doe je dat dan?
Of ze allemaal een bepaalde theorie uit de psychologie die ze moesten, die ze moesten kennen. En die moesten ze dan, een groepje moest dat presenteren. Dat was voor de middag. Maar hoe kun je spelers het beste motiveren? Nu zijn er diverse motivatietheorieën. Mm. En iedere speler kreeg 1 motivatietheorie toegestuurd.
Mm.
En die moesten ze dan met elkaar... voordragen.
Mm-hmm.
Moesten er een paar werden dan uitgekozen, die moesten voordragen aan de anderen. En dan moesten ze allemaal voor 1 motivatietheorie kiezen.
Mm-hmm.
En dan op grond van die motivatietheorie moesten ze dan na de pauze zeggen wat nou het beste was binnen die motivatietheorie, wat ze goed konden doen bij het coachen.
Ja.
En er kwam bij allemaal hetzelfde uit. Directe feedback.
Directe feedback.
Directe feedback.
Hoe heeft dat, zeg maar, want dat is heel grappig. Je komt bij de hoogovens, je komt inderdaad ook in aanraking met badminton. Je wordt ook gevraagd, dus met andere woorden, ook daar is het vertrouwen hoog als het gaat om wat je binnenbrengt. Maar ik kan me ook voorstellen dat het tot een soort mengelmoesje leidt als het gaat om hoe je, zeg maar, en de dingen bij de hoogovens aanpakt. En misschien ook wel vice versa. Dat je inzichten vanuit de hoogovens misschien in je trainingen verwerkt. Ik weet het niet. Maar hoe heeft het elkaar versterkt?
Nou ja, ik kwam op een gegeven moment op een punt in mijn leven dat ik dacht van nou...
En welk punt is dat dan? Hoe oud ben je dan? Zo ongeveer?
85. Dus word ik 40.
40 jaar in de bloei van je leven. 40 jaar.
Toen dacht ik, ik doe nu 2 dingen. En ik ben in allebei die dingen... Dat moeten anderen beoordelen natuurlijk, maar kun je redelijk je draai vinden.
Verdienstelijk, zeggen we dan. Verdienstelijk.
Goed zo, verdienstelijk.
Ja, ja.
Hoe kun je nou verder gaan? Toen heb ik besloten om maar met 1 ding verder te gaan. En heb ik het badminton laten vallen.
Je hebt badminton laten vallen?
Laten vallen en toen ben ik gaan studeren.
Dus je bent inderdaad op latere leeftijd, zeg maar, 40 plus.
Ja.
Heb je besloten om een andere studie op te pakken?
38 was ik toen ik begon.
38.
Ja, toen ben ik psychologie gaan studeren.
Waarom psychologie, Kees?
Nou, toen ik opleidingsfunctionaris was, moest ik een een bevoegdheid halen. Dat was pedagogisch didactische aantekeningen, met een heel deftig woord.
Ja.
Dat moest ik doen. En toen moest ik ook stage lopen. En toen liep ik stage bij de LTS van Hoogovens. Daar wilden ze dan een extra les wiskunde geven, 1 keer in de week.
Ja.
Voor de mensen die er eventueel naar de MTS zouden willen, om die door te kunnen laten stromen. Daar ben ik dus echt lesgegeven. Daar heb ik mijn pedagogisch didactische aantekeningen gehaald. En daarbij ben ik dus in aanraking gekomen met psychologie. En toen heb ik ervaren dat psychologie eigenlijk een exact vak is. Want we praten maar allemaal over wolligheden en over... Dat zie je dan, hè? Mensen die psychologie niet kennen. Dat zijn wolligheden. Maar het is gewoon een keihard exact vak. De meeste mensen met wiskunde, met psychologie studeren, struikelen over het wiskunde.
Statistiek.
Ja, precies.
Ja, ja.
En daar struikelen ze over. Ja, gewoon omdat het een heel exact vak is.
Ja.
Weliswaar niet dat het altijd uitkomt. Net zoals bij de wiskunde. Hoewel daar is tegenwoordig ook niet alles meer precies dat het ook uit moet komen.
Mm-hmm.
Maar... je gaat hem een kans berekenen. Dan kun je zeggen, nou, 90% of 95% van de gevallen is het wel zo.
Maar je gaat geen psychologie studeren omdat het een exact vak is. Er zit een andere reden achter.
Ja, maar ik gaf ook les. En daarbij merkte ik dat je met psychologie hele leuke dingen kon doen. Dat je mensen dat ook les kon geven. En dat je ze ook ja, dat je ze ook verder kon helpen. Dat je, ja.
Zat jij in de leersystemen als interesse?
Moet ik even denken, wat bedoel je met leersystemen?
De wijze waarop mensen optimaal studeren, kennis
opzetten. Ja, dat interesseerde me wel, hoewel ik daar nooit echt een studie van gemaakt heb, hoor. Maar het mooiste vond ik om mensen te motiveren om dingen te doen. Dat lukte wel niet altijd. Vooral niet als je met een zachte studie op de hogeschool, op de HT, op een exacte studie terechtkomt.
Ja. Maar je werkte nog bij de Hoogovens en besloot toen zeg maar psychologie te gaan studeren.
Ja, en dat mocht dan.
En dat mocht?
Ja, ik kreeg twee half dagen in de week vrij. En die deelde ik dan zo in dat ik vijf dagdelen in de week op de universiteit zat.
Ongelooflijk. Ja. Wat een luxe.
Ja.
Maar daar heb je badminton voor opgeofferd.
Ja. Nou ja, daar heb ik dus 1 jaar voor opgeofferd. En toen kwam Velsen en die zeiden, zou jij ons niet toch training willen geven? Want er waren geen trainers te krijgen. Ja, je zit dan wat te praten met elkaar. En toen hadden ze zo'n aanbod dat ik dacht van laat ik dat nou doen, dan mijn studie maar een jaartje later.
Dus heb je toch nog...
En toen ben ik dat gedaan, maar dan ben ik 9 jaar gebleven. Maar dat is ook het enige wat ik nog ben blijven doen. Ja. Ik ben daarnaast geen andere activiteiten meer gaan doen.
Maar het leuke is dan, als ik het goed begrijp, is dat je ook de psychologie kon combineren met badminton.
Helemaal.
Dus dat die inzichten helemaal.
Ja, helemaal.
Dus het was één mooie cirkel als het ware.
Ja, voor mij wel, ja. Ik heb heel veel psychologie in dat badminton neergelegd. Ja,
want dan even kijken, je haalt je bul, dat was, wanneer heb je bul gehaald?
90.
In 1990?
Eigenlijk 24 december 1990. Ja.
1989,
sorry.
1989. Ja. Want dan maak je ook nog een ander stapje. Ik heb het niet meer helemaal in mijn hoofd als het gaat om de tijd, want je komt ook bij de Arbo.
Maar toen was ik psycholoog.
Toen was je als psycholoog,
Psycholoog. Ik ben in 89 dus afgestudeerd. En toen, kort daarvoor, 2 jaar daarvoor, toen was ik nog aan het studeren.
Ja.
Toen mocht ik bij de psychologische dienst van Hoogovens gaan werken.
En dat is ook weer Hoogovens. Dus heb je
dat was nog steeds Hoogovens.
Je hele leven bij de Hoogovens gewerkt.
Ja, nou, niet helemaal. Want daarna, dat was in 97, als ik het goed heb.
Ja.
Toen heeft Hoogovens besloten om de niet-kernactiviteiten af te stoten. Dus ook de psychologische dienst, maar ook de medische dienst en ook de, het zijn allemaal van die diensten, ook de veiligheidshygiënisten en al die mensen die werden allemaal afgestoten. En waar kwamen die dan terecht? Dat was in een organisatie die er ook bestond, dat was de Arbodienst. Mm-hmm. En die werden toen overgenomen door een Arbodienst. Dus we werden toen eerst 1 jaar gefuseerd en daarna werden we geïntegreerd.
En dat was een organisatie die gewoon buiten de Hoogovens als zelfstandige organisatie.
Dat was net als commerciële organisatie. Ja.
Dus je werd eigenlijk gewoon overgeheveld.
Hoogovens ook natuurlijk.
Ook de Hoogovens.
Ja, maar je werd overgeheveld naar. Maar dit was een sociale dienstenorganisatie.
Ja. Ja. En wat was daar de grootste uitdaging?
In het begin was het, een beetje lastig, want er werd daar een urensysteem geïntroduceerd. Mm-hmm. Bij Hoogovens kon je gewoon werken en er werd verder niet op gelet. Je was een C-dienst en je had A, B en C-dienst en je was een C-dienst. En ieder bedrijfsonderdeel betaalde nagelang zijn mensen hadden een klein stukje aan jou mee. En, maar in één keer werd het keihard doorberekend. Dus er werd gewoon gezegd, hoeveel diensten verricht jij voor dat bedrijf? En als dat bedrijf dus geen diensten van jou afnam, dan kreeg je geld ook.
Ja.
Dus het ging nu om de uren. Dus je moest uren gaan maken.
Je moest echt uren. Je moest ook achter je eigen uren aanjagen.
Ja, maar je had 34 jaar gewerkt zonder dat systeem. En in één keer moet je achter je uren gaan aanjagen. Dat was ik niet gewend. En dat was wel lastig. Maar tegen het eind van mijn carrière heb ik gemerkt dat je moet niet meer op je uren letten. Je moet gewoon lekker werken. En dan vallen die uren vanzelf in het mandje.
Ja.
Mensen die dat niet kunnen, die hebben het heel lastig. Want die zitten maar naar hun uren te kijken. En die hebben dan ook een baas die zegt, je haalt niet voldoende uren. En dat werkt dan weer door op je beoordelingen. Dat is heel vervelend.
Dat is heel vervelend, Nou, maar ik hoor je ook zeggen, je putte ook echt plezier uit het werk. En dat plezier zorgde ervoor dat je uren als vanzelf naar binnen kwamen. Is dat wat je zegt?
Ja, maar dat heeft heel lang geduurd voordat ik het door had. Eigenlijk pas aan het eind van mijn carrière.
Ja.
Want toen dacht ik, kan me eigenlijk nu niet meer schelen. En toen begon het eigenlijk pas echt leuk te worden.
Dat is mooi dat je zegt, dus eigenlijk de druk laat je nu vallen. En dan opeens ben je gewoon Kees die...
Ja, gewoon... eigenlijk wel, ja.
En aan het einde van je carrière, want dan praat je eigenlijk al Nou, einde van je carrière, ben je dan 60?
Ja, dus 60 jaar, want ik ben in 62 met vroeg pensioen gegaan. Toen kon dat nog.
maar dat heeft waarschijnlijk ook wel wat voet in de aarde gehad. Dat je dacht van, ik ga met vroeg pensioen of had dat...
Het was wel leuk. Ik had een collega en samen hadden we nog 150 dagen te gaan. We hadden ze afgeteld. Ik had ook een centuur op mijn kamer hangen. En iedere dag werd daar een centimeter van afgeknipt voor het aantal dagen wat ik nog moest.
Maar ik bedoel, stop, ik begrijp hem niet. 150 dagen voordat je volledig bent?
Met mijn collega.
Ja?
We moesten allebei samen nog 150 dagen.
Ja,
maar... Hij 75 en ik 75, geloof ik, of zoiets.
Maar hoe oud was je toen?
62. De leuke tijd begon eigenlijk toen ik 62 werd.
Ja.
Want toen kreeg ik 2 dagen verlof. En ik moest daarvoor 1 dag financieel inleveren. Ja. Nou, en de kinderen waren de deur uit... Dus dat ging. Ik raakte wel al mijn extra dagen raakte ik kwijt. De vakantiedagen niet, maar mijn extra dagen raakte ik kwijt. Dus toen ben ik dat gaan doen. En toen begon eigenlijk Lui Lekkerland voor mij pas. Want ik werk dus samen met veelal jonge collega's. En die wilden graag in de zomermaanden met de kinderen op vakantie. 2 dagen in de week kreeg ik vrij. Die nam ik dus niet in de zomerdagen op. Want dan moesten die jonge lui, mijn collega's, moesten op vakantie. Dus ik nam ze in het voor- en het naseizoen op... En ik clusterde ze. Dus ik verdiende mijn dagen in de zomer. En die cluster ik dan. En dan kon ik in het voor- en het naseizoen. Als de campings op z'n goedkoopst waren. Kon ik naar Italië.
Ja. En dat begon op 62-jarige leeftijd.
Dat begon op 62-jarige
leeftijd.
Ik kon op 95 al 1 dag minder werken. Maar dat zette geen soda aan de dijk. Dus nee. Dat heb ik niet gedaan.
Ja.
Dus toen begon het eigenlijk. En toen begon eigenlijk dat ik 4 maanden per jaar in Italië zat.
Ja.
2 maanden in het voorjaar en 2 maanden in het najaar. Toen kreeg ik die kans ook.
Ja.
Toen eigenlijk begon het leuke leventje. Want ik lette toen ook niet meer op die dagen die ik had. Maar ik maakte ze gewoon.
Ja.
Ze vielen gewoon in het mandje.
Ja.
Dat ging zo makkelijk.
Want ik had wel begrepen dat je zeg maar op 62-jarige leeftijd ook begonnen bent bij de Hogeschool van Amsterdam.
Nee, op mijn 65ste.
Was dat op je 65ste?
Ja.
Ja.
Ja. En toen was het zelf zo, net voordat ik wegging bij Hooghovens, toen ik gepensioneerd werd, toen kwam er een nieuwe baas. Ik had toen daarvoor iets ontwikkeld. Dat was een keuring van treinmachinisten, spoorwegkeuring. Spoorwegmachinisten die moeten een keuring hebben. En die keuringen die kwamen dus iedere keer weer terug. Dus of dat de economie nu goed ging of dat het slecht ging. Die treinen moesten blijven rijden. Dus moesten de machinisten gekeurd worden. Dus ik zag daar gewoon een potentieel inkomen. Want wij konden ze keuren. En toen heb ik een keuringssysteem opgezet voor de artsen en voor de psychologen. Want die mensen moesten ook medisch gekeurd worden en psychologisch gekeurd worden. Heb ik dat helemaal opgezet. Tenminste, ik was ermee bezig om het op te zetten. Toen ging ik met pensioen. Toen zag mijn baas, die toen was, die er toen 3/4 jaar was, die zag daar enorm potentieel in. En die zei van ja, maar nu ga je weg, maar het systeem is nog niet goed opgezet. Dus ik wil dat jij het project gaat afmaken. Dus toen ben ik daar nog 1/2 jaar door blijven werken. Onder, ik geloof, wat schimmige omstandigheden. Omdat je, als je gepensioneerd bent, eerst nog 1/2 jaar niet wat anders mag doen. Maar dat is allemaal goed gegaan. En ik heb daar toen nog een tijdje doorgewerkt. En ik heb toen dat hele systeem nog opgezet. En toen later, toen het wat slechter ging met de arbodiensten. Gaat nu geloof ik wel weer aardig. Maar toen het wat slechter ging met de arbodiensten. Toen is dat de kurk geweest waar die arbodienst nog op is blijven drijven.
Ja.
Gewoon omdat die keuringen maar door moesten blijven gaan. En dat we toen daar een behoorlijk inkomen aan hadden. Waardoor betaalde dingen toch betaald konden worden.
Dat is toch een heel mooi afscheidscadeautje wat je hebt gegeven aan hen.
Ja, vond ik wel, ja.
65 jaar en dan toch nog eventjes afmaken.
Ja,
dat
heb
dan...
ik wel gevonden, ja.
Ja.
Ja. Maar ik was ook zo blij. Ik heb het ook zo met zoveel liefde gedaan. Omdat die man mij de kans gaf om dat te doen. En de baas die daarvoor zat, die was er op uit om keuringen te doen. Deftige keuringen.
Ja.
Voor managers en voor mensen. En ze eventueel daar ook voor op te leiden of voor te bereiden. En zo. Maar dat is wel leuk. Er zijn er maar een paar van. Terwijl die spoorwegmachinisten, daar bulkt het van.
Gaat maar
want
door,
in die trams die nu over de weg rijden en zo, die mensen moeten nu ook een spoorwegkeuring hebben. Want ze zitten ook op het spoor.
En het zal allemaal zeg maar via jouw keuring.
Nou, we hebben niet alles. Het is een concurrentiemarkt hoor. Dus,
maar
ik heb dat toen wel op mogen zetten. Dus,
Nee,
je moet het wel een beetje relativeren natuurlijk. Daar praten we enthousiast over, maar
het
is niet zo dat ik dat helemaal goed helemaal gedaan heb. Dus,
Hallo, mag ik je wat vragen? Vind je deze podcast leuk? Mag ik je dan vragen om een duimpje te geven? En als je het leuk genoeg vindt, Pensionado te volgen, waardoor je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. Dat helpt de podcast te groeien en maakt het makkelijker om leuke en interessante gasten uit te nodigen en nog meer luisteraars blij te maken. Dank en fijn dat je luistert naar Pensionado. En dan nu naar het gesprek. We zitten zo een beetje zeg maar, op het einde van je carrière. Hè? Als het gaat om al die werkzaamheden die je bij de hoogovens hebt gedaan. Ja. Bij de arbodienst hebt gedaan. En er komt toch ook nog een moment dat je naar het hoger onderwijs gaat. Nadat je gepensioneerd bent bij de hoogovens. Of bij de arbodienst moet ik eigenlijk zeggen. Maar wat ik me tot nu toe zeg maar afvroeg is. Als ik dan dat verhaal van jou beluister, dan is het zeg maar een aaneenschakeling van activiteiten, een druk leven.
Ja.
In combinatie met studeren,
ja.
In combinatie met kinderen, waar we het eigenlijk ook nog heel erg weinig over hebben gehad. En ik vroeg me eigenlijk ook af, hoe bracht je die dingen bij elkaar? Hoe combineerde jij dat drukke leven met kinderen, met hobby's, zeg maar voor jezelf?
Nou, ik had toen tijdens mijn studie kreeg ik twee halve dagen in de week vrij van hoogovens. En die twee dagen, die twee halve dagen, die besteedde ik dan om 's middags om, of eigenlijk begin van de middag, ik begon 's morgens vroeg om 8 uur op mijn werk. Toen was ik om 12 uur vrij, had ik een halve dag gewerkt en dan nam ik de trein naar Amsterdam. En dan ging ik daar in de bibliotheek zitten tot 's avonds 10 uur, want dan ging de bibliotheek dicht. En dan tussendoor ging ik nog eventjes uit eten. Daar nam ik dan een half uur, 3 kwartier pauze voor. En dan ging ik studeren of ik volgde colleges. Maar ik was daar dan gewoon 4 volle dagdelen was ik daarmee bezig met die studie.
Met de studie.
En dan kwam ik dus 's avonds thuis. Ik deed alles met de trein, want Amsterdam met de auto, dat was niet zoveel. Dus ik deed dat allemaal met de trein. Ik kwam 's avonds om 11 uur thuis. Ja, en dan praten we nog, dronken nog wat en dan gingen we naar bed.
Ja.
Wat ik wel had, dat was in het weekend, dan studeerde ik niet. Die waren voor de kinderen en mijn vrouw. Tenzij ik tentamen had.
Ja, ja.
Nou, en voor de rest, donderdag 's avonds ging ik naar Velzen en zondags ging ik naar Velzen. Zondagsmiddags. En ja, dat vonden vrouwen ook allemaal leuk. Dat was verder geen punt.
Ja, het was een goede rolverdeling waar jullie allebei achter stonden.
Ja.
Ja.
Maar het was wel, het was eigenlijk iets te druk. Ik maakte me het eigenlijk iets te moeilijk, omdat ik zelf wilde dat ik het gewoon in een bepaalde periode af had. Voor dagstudenten stond er 4 jaar voor. Mm-hmm. En ik had in 1 jaar had ik ook mijn propeduizen.
Mm-hmm.
Dat deed je normaal als de deeltijdstudent 2 jaar over. En je deed daarna nog 5 jaar over je deeltijdstudie. Dus in totaal 7 jaar.
Uh-huh.
Ik had gedacht het allemaal in 4 jaar te doen. Maar ik was bezig met mijn afstudeerproject. En toen ben ik eigenlijk gestruikeld door die drukte.
Ja.
Want het werd toch te veel.
Ja.
En dat kwam eigenlijk omdat het afstudeertraject tegen zat. Ik had het onderzoek gedaan. Ik had mijn data. En met het schrijven van het verslag ging het niet goed. Er waren te veel haken en ogen aan die mij dan door een ander aangegeven werd. En dat was iemand die net in dienst was van de hogeschool als assistent in opleiding. En die mocht mij dan begeleiden.
Ja.
Maar die wou het gewoon heel erg goed doen.
Ja.
En zo wordt het ook natuurlijk. Maar die deed het dan te goed. En die gaf mij geen kans om ergens hier en daar even te ontsnappen. En dus die druk die werd steeds groter. En toen ben ik echt overspannen geraakt.
Ja, ja. Dat vind ik maar ook weer zo'n moment van inzicht. Als je dan die overspannenheid raakt. Hoe gaat het dan thuis? Hoe word je thuis opgevangen? Want ja, je neemt het toch mee. Een vader die heel druk is. Kinderen die opgroeien. Een vrouw die daar verantwoordelijk voor is. Hoe heb je dat, zeg maar, aangepakt? Hoe heb je dat besproken?
Ja, jij gaat er nu vanuit dat je nog wat meemaakt en dat je nog wat kunt bespreken en dat je nog. Maar als jij overspannen bent, ontbreekt iedere vorm van realiteit.
Ja.
Het is, dat is er niet meer. Je beseft niet meer hoe het allemaal in elkaar steekt en hoe het moet. Als je boodschappen gaat doen en je moet naar 3 verschillende plaatsen, dan kun je het niet meer mappen. Je krijgt het niet meer op een rijtje waar nou hoe je precies moet rijden.
Ja.
Je bent eigenlijk constant aan het huilen. Het is een verschrikkelijke periode. Uh-huh. Dus om dan nog te vragen, hoe heb je dat ervaren? Hoe heb je dat...
Maar je hebt dus heel veel steun gehad vanuit huis.
Nou, zonder meer. Yvonne, die is al die tijd bij me gebleven. En die heeft steun voor me gezocht.
Ja.
Ze heeft me later wel eens toevertrouwd dat het me goed was dat ik met haar meedeed, dat ik meewerkte, omdat ze het anders wel opgegeven zou hebben.
Ja.
Dus dat is mijn redding geweest.
Ja.
En toen heb ik het weer een beetje op de rails gekregen. En ik was nog niet helemaal hersteld, hoor, maar ik ben toch weer begonnen. Uh-huh. En toen ook vanuit de universiteit zagen ze wel in dat het toch wel een klein beetje water bij de wijn gedaan moest worden. Niet dat ze toegaven op het resultaat, hoor. Dat moest wel voldoende zijn natuurlijk, en dat was het ook. Maar niet meer dan dat. Het gevoel had ik ook. Ik denk dat ik het achteraf veel beter had kunnen doen. Maar ik had er een 6 voor en dat vond ik wel best. Want het was mijn doelstelling toen om af te studeren. Dus dat heb ik toen gedaan.
Ja.
Toen kwam ik bij de psychologische dienst te werken. Of nee, toen werkte ik al bij de psychologische dienst.
Ja.
En toen daarna, nog een paar jaar later, ik zat het er maar meteen achteraan gooien, kreeg ik een burn-out. Maar dat is een compleet andere ervaring. Mm-hmm. Een compleet andere ervaring in die zin dat je kan niks meer. Je bent moe, je slaapt alleen maar en je kan niks meer. Dat is het verschil tussen overspannenheid en burn-out.
En hoe ben je daarmee omgegaan?
Gewoon een tijd niks doen.
Niks doen. Heel bewust terugtrekken.
Ja, je kon niks meer.
Ja.
Je kunt niks meer. Surrealisme is het, wat je meemaakt. Mm-hmm. Je kunt niks meer. Mm-hmm. Het was voor mij ook niet te geloven dat je niks meer kon.
Ja.
En dat kwam eigenlijk omdat ik vond het werken wel leuk en er was veel werk. Dus ik bleef maar doorwerken, Ik kwam s'avonds om 6 uur, 7 uur thuis en s'morgens om 8 uur was ik er alweer. En ik zat heerlijk, ik werkte lekker totdat het daar dus misging.
Ja. Ja. Ja.
Maar toen was er niemand. Mevrouw, Yvonne, die zei wel eens een keer tegen mij, je moet toch even een beetje rustig aan doen. Want het is toch wel je zit te veel op je werk.
Ja.
Terwijl ik zelf dacht, het gaat toch allemaal best. En ik kon de hele wereld aan. Dus ik vroeg je van alles. En je zei steeds maar ja.
Ja, ja, ja.
Ja. Maar die twee dingen heb ik dus gehad. En ik weet dus precies wat het is.
Wat het is.
Ja.
Ja.
En daardoor kon ik later ook mensen goed helpen die dat hadden.
Ja, ja. Ja, het komt dus weer terug in de zin dat je inderdaad heel gericht kan helpen en mensen ervoor kan waarschuwen.
Ik had ook zicht op de situatie van mensen die ik zou kunnen helpen, die ik hielp. Ik had zicht op de situatie waar ze werkte. Ja. Meestal kende ik de situatie wel waar ze werkt. Ja, dan heb je ook een beeld in. En ik kende ook hun chefs en hun...
Ik hoor je ook met heel veel liefde over jouw partner praten, Yvonne. Die jou op de cruciale momenten hebt ondersteund.
Ja.
Hoe ging het met de kinderen?
Nou, ik was er op de ogenblikken dat ik er moest zijn. En als ik er niet was, het gebeurde wel eens een keer dat ik Yvonne belde. En dat ze zegt, die en die, ik noem even geen namen, is zo vervelend. Nou, en dat ik er dan een telefoon kreeg. En dat ik dan even zei dat ze niet zo vervelend moest doen. En dat hielp.
Ja, dat hielp wel.
Maar dat ging wel. Ik zag de kinderen. Voor mijn gevoel heb ik de kinderen altijd voldoende gezien. En op vakantie, dan was ik er ook helemaal.
Ja.
Ik nam wel eens een boek mee, omdat ik kort daarna een tentamen had. Maar achteraf gezien heb ik nooit het boek aangeraakt als ik op vakantie was.
Ja, ja.
Maar het is meer een voor je idee dat je het bij je hebt, weet je wel.
Ja. Je kijkt er nu op terug. Ze leven nu hun eigen leven.
De kinderen wel,
Heb je kleinkinderen ook?
Ik heb 2 kleinkinderen, ja. Anna Roos, dat is de oudste. Uh-huh. En daarna van Natasja. En dan Matthijs en Eline van Elvira. Ja.
Wat zou je nu tegen jouw kinderen willen zeggen?
Ja, maar ja, het is allemaal te vergeefs, joh. Want ik luisterde toch zelf vroeger ook niet.
Maar vooropgesteld dat misschien ze toch een klein beetje luisteren.
Ja, nou,
wat wens je ze toe?
Doe je best met studeren, daar heb je later ontzettend veel plezier van.
Ja.
En als je het nu niet hebt, dan ga je later wel studeren. Maar dan ben je zonde van je tijd die je nu als jeugd verkwanseld hebt. Aan de andere kant, het helpt niet.
Hoe bedoel je dat?
Het helpt niet dat ik dat zeg.
Nee, maar wat wens je voor ze?
Dat is wel leuk, maar dat wenste ik mijn kinderen ook. Dat ze sociaal goed in elkaar zitten.
Mm-hmm.
Dat wens ik.
Mm-hmm.
Ik zal je een voorbeeld geven. Het hoofd van de universiteit.
Mm-hmm.
Nee, het hoofd van de hogeschool. Hoofd van de HBO. Dat is een, ik meen een historicus, Bas, 10 jaar geleden. Was dat een, heb ik hem gesproken, was het een historicus.
Oké. Okay.
En toen zei ik tegen hem, het belangrijkste vak in de hele opleiding is psychologie.
Ja, hij zegt, hoe kom je daar nou bij?
Ik zeg, nou, wat heeft u gestudeerd? Hij zegt, ik heb, was het nou aardrijkskunde of historie? Weet ik veel wat hij gestudeerd heeft. Maar niets met bestuurskunde.
Ja.
Ik zeg, u heeft dat vak gestudeerd, maar u ziet wel kans om al die mensen te laten doen wat u graag wil om uw doel te bereiken. Dat u graag wilt dat zij doen om uw doel te bereiken.
Ja.
En dat doen ze en daarom zit u op deze positie. Maar dat heeft toch niks met uw aardrijkskunde te maken, met uw aardrijkskunde of geschiedenis, wat het ook was, te maken. Het gaat puur om de psychologie, dat u weet hoe u die mensen moet aansturen. Dat u weet hoe u die mensen voor u kunt winnen, dat ze achter u gaan staan.
Ja.
Ik zeg, en daarom zit u op deze functie. Dus ja. Puur psychologie.
Psychologie, sociale vaardigheden, ja, het begrijpen van de menselijke psyche, dat zeg je eigenlijk.
Ja, dat is het, ja.
En dat wens je je kinderen en je kleinkinderen.
Ja, maar dat wens ik eigenlijk iedereen toe, want iedereen dan zou de wereld er een stuk beter uitzien.
Ja. Kees, we gaan naar de ronde van Kees. Dit zijn 10 stellingen die ik voorlees als jij zeg maar een nummertje kiest. En dan stel ik me zo voor dat we er 4 doen of zoiets dergelijks, of misschien wel 3. Dan zeg je eens of oneens met een kleine toelichting. Dus niet uitgebreid, maar een hele kleine toelichting. Ben je er klaar voor?
Ja.
Oké. Noem maar een nummer.
1.
Het opgroeien in het naoorlogs Haarlem heeft een blijvende invloed gehad op de waarden en normen in mijn leven.
Nee.
Oneens.
Oneens, want ik heb daar niks geleerd.
Je hebt daar niks geleerd?
Nee, ik heb van mijn ouders niks meegekregen. Ik heb niks geleerd.
Ja. Dat is een duidelijke uitleg. Nog 1?
Ja, ga maar verder.
Nummer?
7.
7. Mijn hobby's, zoals Vespa rijden en opera zingen, hebben een belangrijke rol gespeeld in het behouden van een gezonde balans in mijn leven.
Ja, maar niet alleen dat.
Vertel.
Als je kijkt hoe mijn agenda eruit ziet. Ik heb vrijwel iedere dag heb ik iets. En dat zorgt er wel voor dat je geschond blijft. Als je kijkt naar Scherder, die zegt dus je moet en psychisch, dus en fysiek en mentaal moet je jezelf goed bezighouden. En ik denk dat ik dat nog steeds doe.
Ja.
Dus dat zorgt er wel voor dat ik fit blijf.
Ja. Wat mij ook is opgevallen, is heel toevallig dat ik een stukje van jou zag op internet, dat je ook opera zingt. Wat is de fascinatie met opera voor jou?
Ja, ze zeggen dat ik een mooie stem heb. En
dat heb je zeker.
Ik vind het leuk om te zingen. Dus dan kun je dat doen. En het wordt nog gewaardeerd ook. Dus dat is wel leuk.
Ja. Ja, maar opera is toch niet de makkelijkste muzieksoort?
Nee, maar toen ik 11 was en voor de eerste keer in Italië ging.
Ja.
Wat voor een leeftijdsgenoot, voor leeftijdsgenoten een zeldzaamheid was.
Ja.
Toen ben ik naar, ik geloof, 4 opera's in Verona geweest toen al.
Ja.
Dus dat heeft me gefascineerd toen. Het is me met de paplepel ingegoten. Al die opera's, ik heb er daarna al, ik weet niet hoeveel gezien.
Ja.
En ik ben er ook met de kinderen weer heen geweest. Dus die daar ze dan, die, en dan vraag je, wat weet je nog te herinneren? Er was 1 opera, daar heeft het heel hard geregend.
Ja.
Toen zijn de mensen op de tribune. Want toen stopt de opera, hè. Toen zijn de mensen op de tribune, die zijn heel hard gaan zingen. Ze zijn het Italiaanse volkslied gaan zingen met de vlag erbij.
Ja.
En dat weten die kinderen zich nog te herinneren. Maar die hele opera, daar weten ze niets meer van.
Behalve dan dat hij in het water viel, letterlijk.
Ja, inderdaad, ja. Ja.
En volgende nummer, Kees?
8.
Mijn pensioenperiode heeft mij meer vrijheid gegeven om creatieve en persoonlijke doelen na te streven.
Nou, niet zozeer doelen, maar wel activiteiten te ondernemen. Maar het zijn geen activiteiten meer met doelen. Ik geloof niet dat ik na mijn pensionering nog veel doelen gehad heb. Anders dan reizen naar Italië, reizen naar China. China, dat was een doel van me in de tijd. Ik had altijd nog een keer naar China gewild.
Ja.
Maar daarna zijn we nog in Amerika en Zuid-Afrika geweest. En dat was wel erg leuk. Daar heb ik heel veel plezier aan gehad.
Nou, de ronde van Kees. Dat 3 drie
sterken.
Ja. Ja, goed, je mag nog eentje.
Ja, doe maar, want ik vind niet dat ik de beste antwoorden gegeven heb. Dan mag je zelf de beste eruit zoeken. Eén die je zelf wil.
Drie. Dan, de ervaringen als badmintontrainer in de jaren 70 tot 90, denk ik zo, heeft mijn kijk op teamwork en leiderschap veranderd?
Ja, het is een inkoppertje.
Inkoppertje?
Ja, dat is een inkoppertje natuurlijk.
En?
Ja, ik bedoel, als je badminton, dan moet je met elkaar badmintonnen. Je moet met elkaar een dubbelspel spelen. Je moet vertrouwen op elkaar. Je moet weten, als ik dit doe, dan doe jij dat.
Ja.
En als een bal daar is, dan kan ik dat van je verwachten.
Maar heeft het jouw kijk op teamwork en leiderschap veranderd?
Ja, ik heb de hoogste opleiding gehad van badminton, trainer C. Maar daarbij heb ik ook veel menselijke trainingen moeten geven. Ik heb daar ook moeten leren lesgeven weer.
Ja.
Maar dan op het gebied van trainen.
Ja.
Van badminton trainen. Dus dat heeft me wel veranderd. Ik heb ook veel trainingen gehad in het geven van trainingen.
Ja. Dus, maar hoe heeft het jou veranderd? Wat heeft het gedaan met jou?
Je pikt er voor jezelf ook natuurlijk mee. Als je tegen iemand anders zegt dat die in dat en dat in die situatie dat en dat ze moeten doen. Ja, dan ga je dat natuurlijk heel erg internaliseren. Je maakt het als iets van jezelf.
Ja.
En dat is wel zeker gebeurd, ja. Ja.
De laatste. De overstap van bedrijfsleven naar onderwijs bood meer persoonlijke voldoening dan verwacht.
Nou, nee.
Oneens.
Ik had meer verwacht van het lesgeven op de hogeschool.
Ja.
Ik werd toen gevraagd of dat ik stages wilde begeleiden. Dat leek me geweldig. En dat heb ik ook steeds heel erg leuk gevonden. Maar in het gesprek met de opleidingsmanager stond ik 20 minuten buiten. En toen was ik ook docent... arbeid en organisatiepsychologie. Uh-huh. Wat uiteindelijk mijn oorspronkelijke vakgebied is toen ik psychologie ging studeren. En daar heb ik wel les gegeven. Dat heb ik ook wel met genoegen gedaan. Maar ik heb me toen wel gerealiseerd dat toen ik op de HTS zat, hadden wij ook zo'n vak. Maatschappijleer heette dat toen nog. En ik vond het een ongelooflijk vervelend vak.
Is dat zo?
En toen stond ik daar voor de klas en toen moest ik dat zelf geven.
Ja.
Dus ja, ik realiseerde me wel dat het niet door alle studenten met alle hartelijkheid geaccepteerd werd. Dat heb ik me altijd goed gerealiseerd. En toen later heb ik wel andere vakken gedaan, technische vakken. En dat was wel leuker. Dat vond ik veel leuker.
Ja.
Toen nog materialenkennis gegeven aan de Hogeschool Windesheim in Almere.
Ja. De ronde van Kees was dat, Kees, om het eens even zo te zeggen. En we komen nu zo langzamerhand ook zeg maar op het laatste gedeelte van ons gesprek. Ja, het is al gezegd, je bent 80 sinds kort, hè, september, 80 geworden. En je kijkt nu terug op een heel productief leven. En je hebt ook een aantal gevoelige momenten in je leven genoemd. Alvorens we overgaan naar de adviezen die jij ongetwijfeld hebt voor de aankomende pensionaris of de pensionado's, wil ik toch nog even vragen. Heb jij nu van al hetgeen wat we hebben besproken nog daar iets op aan te vullen? Dat je denkt van nou, ik wil dit toch nog even kwijt. Ik wil dit toch...
Nee.
Nou, dat is een heel concreet antwoord. Dan komen we inderdaad bij het onderwerp pensionado. Want ja, dat ben je. En zoals ik het zeg maar ervaar ook in dit gesprek, je geniet met volle teugen. Italië is een passie voor jou. Maar ik weet ook dat het best wel een overgang is. Ook uit andere gesprekken om vanuit een druk werkend leven plotseling in die periode te komen. Dat je denkt van ja, ik kan eigenlijk alles doen. Wie houdt mij tegen? Wat voor adviezen of wat voor ervaringen wil jij delen met pensionados die ervoor staan? Of misschien al gepensioneerd zijn en nog steeds zoekende zijn?
Ja, wat ik ga adviseren, dat past bij mij, hè? Niet bij anderen, want ik weet dus niet hoe andere mensen er fysiek in zitten en hoe ze er mentaal in zitten.
Ja.
Maar met mijn fysiek, ja, ik heb het al een beetje last van mijn been, maar met mijn fysiek en met mijn psychische gesteldheid is het dusdanig dat ik nog van alles kan doen. Dus ik kan nog een half jaar per jaar naar Italië gaan. En als ik hier ben, want 's winters ben ik dus hier omdat hier 's winters eigenlijk alle activiteiten plaatsvinden.
Ja.
Maar als ik dus generaliserend kan kijken, moet ik zeggen, ja, je moet wat blijven doen. Je moet aan de gang blijven. Zorg ervoor dat je dagen gevuld zijn. En in het begin was er bij mij een hele grote leegte. Dat ik eigenlijk blij was dat ik door de hogeschool gevraagd werd of dat ik daar les wilde komen geven. Mm-hmm. Maar daarna was er eigenlijk ook weer even een kwestie van leegte. Een moment van leegte. Maar ik ben toen gaan zingen. Ik ben lid geworden van nog een koor. Want ik zong op één koor. Ik ben lid geworden van twee koren. Mm-hmm. Nu heb ik nog maar één koor. Want het werd toch wat te veel. Mm-hmm. En zingen is heel goed voor je hersenen. Zes Scherder, professor Scherder, die kennen we denk ik allemaal ondertussen wel.
Ja, die heb je genoemd ook in het gesprek, ja.
Ja, ja. Dus Scherder. Ja. En ga zingen of ga tekenen. Of ik heb ook nog de neiging om te gaan tekenen van de zomer. Maar dat weet ik nog niet of dat ik dat wil gaan doen. Want dan is er weer wat erbij heb. Doe alleen de dingen die je leuk vindt. En laat je niks in je schoenen schuiven, dat zou ik willen zeggen.
En wat bedoel je daarmee?
Nou, vroeger werden mensen gepensioneerd toen ze op waren.
Ja.
Drees pensioneerde mensen op een 50-60ste, die wet kwam er in 56 in. Mm-hmm. En toen heeft Drees gezegd, we moeten ieder jaar daar één maand bij doen. Want dan blijven we steeds dat mensen aan het eind van hun echte werkzame leven gepensioneerd worden. Als je op dit ogenblik, als je dat zou extrapoleren en je zou van 56 tot zeg maar 26, dan zou je er 70 maanden bij moeten doen. Hmm. 70 maanden, dat is zeg maar 5 jaar. Dat zou betekenen dat mensen nu tot hun 70ste moeten werken.
Ja, nou, dat scheelt niet veel, Kees.
Nee, maar dit bedoel ik. Ja. En als je nu zegt, ja, mensen kunnen toch niet tot de 70ste werken. Vroeger zeiden we al, mensen kunnen toch niet tot de 65ste werken. Ja. Want op 62 waren er wel een heleboel op. Maar dat zou dan nu voor 70 zijn. Dus Drees had niet helemaal ongelijk, maar dat is toen afgestemd. Daardoor hebben we nu zo'n gekrakeel om het feit om die pensioengerechte leeftijd op te krikken. Mm. Maar op zich is dat, lijkt mij volkomen logisch. Ik hoop niet dat ik nu allemaal verkeerde mailtjes ga krijgen. Maar op zich is het logisch dat die pensioengerechtigde leeftijd opgekrikt wordt. Dus wat jij zei, wat moet je er nog bij gaan doen? Niets, want je bent eigenlijk, wat moet je nog gaan doen? Niets meer, want je bent eigenlijk op. Als je tot je 70ste, boven je 70ste. Tot die tijd adviseer ik iedereen, kijk wat je nog kunt doen. Maar laat je niets in je schoenen schuiven. Dus doe echt de dingen die je echt leuk vindt. Mm-hmm. Ga niet iets doen waarvan je denkt, van, ah, ik help hem er wel even bij. Of de kinderen heb ik altijd gezegd, als we gepensioneerd zijn, willen we oppassen, maar niet structureel.
Ja.
Dus als de kinderen belden van, goh, ma, pa, de kinderen moeten van de kleuterschool gehaald worden. Toen wonen wij al in Beverwijk. Mm-hmm. Kinderen moeten van de kleuterschool gehaald worden, kun je me even helpen? Dan gingen we ze halen. Het was geen enkel probleem. Mm-hmm. Alleen we wilden niet dat op maandag en op woensdagmiddag passen jullie op.
Ja.
Dat hebben we niet gedaan.
Nee.
Want dat kunnen ze zelf al regelen.
Ja.
Dus dat bedoel ik met laat je niets in je schoenen schuiven. Doe echt wat je zelf leuk vindt.
Ja, ja. Duidelijke taal. Duidelijke
maar
taal.
Doe wat.
Doe wat. En dat is denk ik wat het hardst doorklinkt. Zoek naar bezigheden. Ja. Ja. Zoek naar dingen die je inspireren, die je wat brengen.
En er is zat te doen.
Ja.
Als ik een voorbeeld geef, ik ben daar zelf ook bij betrokken. Het Oranje Fonds zoekt zat mensen die een middagje naar iemand toe gaan om ze eventjes om even een middag bij ze te zijn.
Ja.
Alleen maar bij ze te zijn.
Ja.
En daar doe je zo verschrikkelijk mee goed in deze samenleving.
Ja. Gezelschap geven, tijd geven aan anderen die het nodig hebben.
Ja. En dat wordt is heel dankbaar.
Ja. Mooi,
daar hoef je het niet te doen trouwens, hoor, de dankbaarheid. Maar
nee.
Het is ook, het geeft me ook intrinsiek geweldige boost.
Ja, voldoening in ieder geval. Voldoening. Ja. Mooi, Kees. Dus blijf vooral bezig. Dat is wat je zegt.
Ja.
Blijf vooral bezig. Kees, langzaam aan het einde van ons gesprek. Ja, het is een traditie dat de gast de podcast mag afsluiten.
Ja.
Dus je mag hem afsluiten met welke ingeving dan ook.
Ik heb thuis een tegeltje en dat heb ik gevonden toen ik begon te studeren. Dat heb ik nog steeds. Succes is het resultaat van willen en doen.
Succes is het resultaat van willen en doen. Mooi.
Mag ik het toelichten?
Zeker.
Als je iets wil, ik In mijn hersenen wil ik heel veel. Ik heb zoveel dingen die ik wil. Maar je moet op een gegeven moment een keuze maken. En dat heb ik dus met mijn badminton en mijn opleiden, mijn psychologische studie, heb ik dat dus gedaan. Je moet op een gegeven moment willen. Ik wilde dat en dat, maar dat kan ik nooit allemaal doen. Dus ik heb toen gekozen voor één ding, omdat je dat kunt doen. Je moet dus ook kijken of dat je kunt doen wat je wil halen. En andersom is het ook zo, als je iets wil, als je bepaald succes, bepaald resultaat wil hebben, en je wil dat, dan moet je, als je het niet zelf kunt doen, moet je kijken of dat je andere mensen voor je kunt vinden die dat doen. Of dat je zelf dingen doet die tot dat resultaat gaan leiden. Maar het is altijd zo dat die twee dingen, willen en doen, leiden tot succes. Dus je moet zelf zorgen, als je iets wil, dat je dat doen weet te effectueren.
Dus niet alleen maar willen, maar ook daadwerkelijk actie verbinden aan dat willen.
Er zijn zat mensen die lopen te schreeuwen, ik wil dit en ik wil dat. Kijk in de politiek, ik wil dit en ik wil dat. Maar ze doen het niet.
En dat is je boodschap naar de luisteraar?
Ja.
Succes is het resultaat van willen en doen. En vooral het doen is cruciaal. Het
accent komt daarop te liggen, ja. Dat moet je realiseren, want willen we allemaal. Willen is het begin.
Ja, en doen is de uitdaging.
Dat was hem.
Kees, hartelijk dank voor dit prettige gesprek.
Ja, dankjewel. Ik vond het ook heel erg leuk met jou na zoveel jaren weer eens te praten.
Dat moet ongeveer iets van 48 jaar geleden
zoiets
zijn geweest.
Tegen de 50 jaar, ja.
My God. Hallo, mag ik je wat vragen? Vind je deze podcast leuk? Mag ik je dan vragen om een duimpje te geven? En als je het leuk genoeg vindt, Pensionado te volgen, waardoor je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. Dat helpt de podcast te groeien en maakt het makkelijker om leuke en interessante gasten uit te nodigen. En nog meer luisteraars blij te maken. Dank en fijn dat je luistert naar Pensionado.